Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Mijn naam is Frank Bussink en ik zit hier met mijn collega's en misdaadverslaggevers van Tubantia, Erwin Waanders en Maarten Schoon.
Hallo.
Goedemiddag jongens.
Hoi,
goedemiddag.
Aangenaam. Ik ben Maarten Schoon.
Ja, het is even geleden dat we elkaar hebben gezien achter een microfoon.
Heb je een goede vakantie gehad?
Ik heb een heerlijke vakantie gehad.
Je ziet er goed uit voor de luisteraars.
Lekker gebruind. Wij nog niet.
Klein beetje. Ja, jullie hebben het nog goed, hè? Dan moet je daar aan vasthouden.
Ja.
Het is even een tijdje geleden, zei ik al, dat we bij elkaar hebben gezeten. Er is ongetwijfeld genoeg gebeurd. Ik heb het wel een beetje gevolgd vanaf mijn strandbeetje natuurlijk. Wat zijn de grootste zaken die we sowieso even moeten bespreken? Want dat is toch een beetje wat we vandaag gaan doen. We kunnen niet alle details van alle zaken gaan pakken, want dan zitten we hier over 6 uur nog.
Ja. Nou, er speelt natuurlijk een enorme cocaïnezaak rondom de vroegere top van Motorclub Satudara, waarbij toch een aantal jongens uit Twente betrokken lijkt te zijn. Het hoge beroep in de zaak van Simo D., de zelfbenoemde Twentse Godfather, is begonnen vorige week. Nog wel met een voorbereidende zitting, dus daar kunnen we het over hebben. Dus er is genoeg te bespreken, hoor.
Ja. En volgens mij, jij wilt ook nog wat weten over hoe dat gaat als hooligans uiteindelijk voor de rechter komen.
Ja, want je hebt nu in aanleiding van wat er vorige week donderdag gebeurde bij Twente Hammarby, de roep op social media en misschien ook wat daarbuiten om strenger te straffen richting hooligans. Ja, die roep is er. Ja. Maar kan dat? Is het makkelijk? Is het eenvoudig? Je zet het onderwerp aan, Maarten.
Ja, laten we daar maar mee beginnen.
Laten we daarmee beginnen.
Het heeft natuurlijk niks met misdaad of de georganiseerde misdaad of de onderwereld of crime te maken, om het zo te zeggen. Het is natuurlijk wel misdadig wat er gebeurt.
Ja.
Zeker wat je natuurlijk afgelopen vorige week hebben gezien op de hoofdtribune bij Twente. Dat gebeurt helaas toch al vaker, ook in ons mooie Twente. Denk bijvoorbeeld ook terug aan de massale vechtpartij op de tribune bij Heracles.
Heracles Ajax bedoel je?
Ja, Heracles Ajax.
Maar ja, pogingen tot doodslag. Hè? Als je iemand probeert te schoppen tegen het hoofd aan, ga je al snel naar poging doodslag, hoor. Dus dan hebben we het wel over misdaden en criminelen. Nee, laten we het even duidelijk hebben.
Ik wil niet bagatelliseren.
Nee, maar ik snap wat je bedoelt.
Ja. Hoe makkelijk is het, of hoe moeilijk is het voor het OM om bewijzen rond te krijgen richting zulke gasten?
Nee, er zitten twee kanten aan het verhaal. Het voordeel is dat er steeds meer camera's zijn in voetbalstadions en die zijn steeds beter. Het nadeel is dat natuurlijk de mensen die dat soort dingen doen, dat vaak ook weten. Ja. Het zijn, ik heb daar in het verleden best wel veel zittingen van meegemaakt. Zowel van mensen van Twente die hebben gevochten tijdens Twente PSV, dus alweer jaren geleden. Maar ook van Heraklide die hebben gevochten tijdens Heracles Ajax. Wat je ziet is dat het op dat moment ook niet meer de helderste lichten zijn. Vaak hebben ze heel veel gedronken. En is er soms ook nog wel een mespunt van het een of het ander ingegaan. Wat je ook ziet is dat de meesten daarna ook heel veel spijt hebben.
Ja.
Er zijn ook jongens die ontkennen dan alles. En die ontkennen tegen de klippen op. Maar dat zijn allemaal de verdachten die wel zijn gepakt omdat ze zijn herkend. En dat was eigenlijk wat ik net probeerde aan te stippen al. Hoe goed je camera's ook zijn, ze hebben meestal gewoon een bivakmuts op.
Ja. Maar even voor de leek, hè, maar je zou toch kunnen terugvolgen in een stadion van oké, Pietje doet daar een muts op en we volgen Pietje, dus we weten dat Pietje is die klap of schop uitdeelt.
Ja, en zo wordt het ook wel, zo doet de politie dat ook. Het is eigenlijk omgekeerd rechercheren, dus ze zien uiteindelijk iemand met een rode bivakmuts, ik noem maar een voorbeeld op, een schop geven tegen een ME-bus of iemand een klap voor zijn hoofd geven of van een tribune afgooien. En dan proberen ze hem te volgen door het stadion heen met de camera's terug naar het moment dat hij gewoon in het vak staat, keurig, zonder mutsie op, maar wel met die groene jas aan. Ik noem maar even een dwarsstraat. Hè.
Ja. Hoewel ze natuurlijk wel bijna allemaal hetzelfde eruit zien. Allemaal zwarte jasjes, spijkerbroeken. Ja.
Zal ook met een reden zijn dan misschien wel.
Ja, waarschijnlijk wel.
Die jongens weten natuurlijk ook dat die camera's er zijn.
Ja.
En dat maakt het nou lastig om te zeggen van jij hebt toen die klap uitgedeeld aan die.
Ja.
Wat je wel vaak hebt is dat je als groep kan je aangesproken worden op wat een ander in die groep doet als jij ook in die groep hebt meegedaan. Zeg maar.
Ja, maar dan is het lastig veroordelen toch? Maar je kunt niet een hele groep in één keer veroordelen.
Nee. Maar dan kan je zeggen van, nou ja, een soort van samen uit, samen thuis. Ik ga hier even met grote stappen door het strafrecht heen. Maar ja. Dat is ongeveer de gedachte. En dan kan het geweld, stel wij doen dat samen, hè, en wij hebben een soort, dat niet echt afgesproken, maar het blijkt uit alles dat we dat samen aan het doen zijn. En we slaan Erwin in elkaar en ook al sla ik dan minder dan dat jij hem geslagen hebt, dan zijn we allebei even zwaar aan de beurt bij de strafrechter.
Ja, gelijke monniken, gelijke kappen.
Precies
ja.
Dat.
Ja. Ja.
Maar goed, dan weten jullie wel dat je misschien in het strafrecht niet zo erg aan de beurt bent, maar... Later. Bij mij wel.
Ja. Oké.
Okay. Maar goed, om terug te komen op dat zwaardere straffen. Ja, dat is natuurlijk mooi en het moet natuurlijk goed zwaar bestraft worden. Maar ik denk niet dat, dat het echt veel gaat helpen. Ten eerste niet, omdat veel mensen van tevoren niet nadenken over wat ze doen.
Nee.
Laat staan als je 20 bier en een snuif van het een of het ander hebt genomen.
Ja.
En aan de andere kant, er zijn ook gewoon mannen, er zijn veelal mannen, die er gewoon op uit zijn om te meppen. Dus die houden...
Je neemt het risico op een straf voor lief eigenlijk. Ja. Of voor lief, maar...
Ja,
sterker nog, in het verleden hebben we het ook wel eens over gehad. Het werkt bijna statusverhogend binnen hooligangroepen als jij een stadionverbod hebt. Er zijn natuurlijk jongens die een stadionverbod voor het leven hebben en die toch sommige stadions binnenkomen. Die jongens die worden toch op een of andere manier, daar wordt tegenop gekeken.
Ja.
Want die hebben al iets bereikt tussen aanhalingstekens. Dat laten we dat duidelijk zijn. Maar ja, het gebeurt
een
gewoon.
Een stadionverbod verloopt niet via strafrecht, toch? Dat is vanuit de KNVB.
Nee, maar goed. Zelfs een stadionverbod is dan inderdaad via de KNVB. Maar als iemand een veroordeling heeft voor een rol in een vechtpartij... ik denk niet dat er heel veel zelfregulerend vermogen binnen een hooligangroep zit... die zegt van, nou Sjaki, dat had je niet mogen doen daar. Ik noem maar wat, in Rome of in Hammarby of waar dan ook.
Ja.
Het is eerder van, goh, wat ben jij stoer? En dat werkt statusverhogend, helaas.
Ja,
ja. Ja, en de oplossing gaat ook niet uit die groep komen volgens mij zelf. Want ook de, laten we zeggen, de oude harde kern die het ziet gebeuren... Want die gaan ook niet praten, want er wordt niemand verklikt, er wordt niet gerad. Dat is ook de moris in die groep. Dat moet je natuurlijk ook helemaal zelf weten. Daar komt de oplossing niet vandaan.
Nee, maar er zit dus al, maar dan zeggen we, hè, we hadden het net over, van, is het crimineel ja of nee? Er zit dus al een omerta, hè, een zwijgplicht.
Ja.
Je praat van, niet over, ja. Over datgene wat je maten doen. Ja, dat zegt eigenlijk al alles. En de lijntjes tussen de hooligans en de onderwereld, ja, die zijn evident. Ik bedoel, daar hoeven we niet moeilijk over te doen.
Nee.
Misschien voor de luisteraars moet je dat nog wel even...
Moet ik dat even uitleggen? Ja. Nou, we kunnen een bekende Ajax-hooligan, bijvoorbeeld Polletje... Ik zal zijn echte naam niet noemen. Die is ooit veroordeeld voor het doodschieten van 4 mensen in een club. Een seksclub. Hij had heel veel aanzien binnen de harde kern van Ajax. En hij is een aantal jaren geleden gewoon zelf geliquideerd.
Ja.
Nou, dat gebeurt je niet als jij supporter bent van hockeyclub Bloemendaal, kan ik je melden.
Nou ken ik hockeyclub Bloemendaal niet heel goed, maar ik denk wel dat het waar is wat je zegt. Maar goed, één voorbeeld is natuurlijk niet zegt dat het overal zo is. Maar,
Nee, maar er zijn schoolvoorbeelden. Er zijn voorbeelden genoeg. Er zijn allerlei series ook gemaakt over hooligans. Matus stipt het net al aan. Een mespuntje, cocaïne. Nou ja, goed. In het verleden de inval bij vak P. Daar is toen niet zo heel veel aan. Er is eigenlijk bijna niks gevonden. Maar dat onderzoek was breed opgezet. Omdat er gewoon vermoedens waren dat er volop in cocaïne werd gehandeld. En wie wel eens in een stadion komt. Of het nou bij FC Twente is. Of bij FC Utrecht. Of bij welke club ook. Hè. Ik ga niemand beschuldigen of vrijpleiten. Maar het wordt overal gedaan.
Het hangt er een beetje omheen, zeg maar.
Het schuurt gewoon er tegenaan, ja.
Ja. Dan even door naar een andere zaak, die ook, we hadden het net al even over cocaïne. Het gaat over een groot onderzoek vanuit de politie. In februari van dit jaar hebben ze invallen gedaan in Nederland, België, Duitsland volgens mij.
Klopt.
Er zijn ook arrestaties geweest.
Ja.
En er zijn 4 of 5 mensen uit Twente.
Even kijken, in totaal zijn het 10 verdachten en daarvan zijn er zelfs 4 uit Twente en de rest komt uit de omgeving van Tilburg.
Ja, kun je hun rol, waar zij van verdacht worden, even uitleggen?
Ja, ze worden eigenlijk allemaal verdacht van betrokkenheid bij de invoer en de verkoop van, in ieder geval de invoer van cocaïne vanuit Panama, dan Ecuador of Brazilië naar Antwerpen, naar de haven van Antwerpen.
Mm-hmm.
Het zou gaan om 2 partijen van 2000 kilo. De eerste partij is onderschept. Of er is iets misgegaan met de mensen die het uit de containers zouden halen in de haven van Antwerpen. Daarna zou er een nieuwe partij zijn besteld door leden van het vroegere Satudara. Het Openbaar Ministerie denkt dat Mitchell van H. eigenlijk de man is die aan de touwtjes trok, die alles regelde met de handel. Maar uit het dossier blijkt dat er diverse betrokkenen ook hun rol hebben gespeeld.
Ja.
En 18 juli was er een pro forma zitting waarbij alle verdachten aanwezig waren, behalve Mitchell van H. en een andere verdachte die al op vrije voeten is.
Mitch K.
Ja, die ja, precies. Toen werd eigenlijk door alle advocaten gevraagd om de voorlopige hechtenis te schorsen. Want het dossier is in principe klaar, het onderzoek is klaar. Ze zaten nog vast op basis van een onderzoeksgrond, zoals het zo mooi heet. Niet eens zozeer op recidieve risico. Dus dat ze weer, op het moment dat ze naar buiten mogen, dat ze meteen weer verder gaan met hun handel en wandel in Kookland. Het leek eigenlijk vrij kansloos, al die verzoeken. En dat dachten de advocaten zelf ook. Maar tot hun grote verrassing, ja. En waarschijnlijk hebben ze er ook op het terras in Den Bosch, waar deze zaak dient, later nog wel een glas wijn op gedronken. Alle verdachten mochten van de rechtbank naar huis.
Ja, en wat was daar de reden voor, dat zij die verdachten op...
Dat heeft te maken met het feit dat er de regiezitting nog niet gepland is. Die zal ergens het einde van het jaar plaatsvinden, maar er is nog geen zicht op een inhoudelijke behandeling.
Nee.
En dan zegt de rechtbank van, dan gaat het zo lang duren. Dan is het vrij normaal, ook in andere, nog veel grotere cocaïnezaken, dat verdachten hun proces in relatieve vrijheid af mogen wachten.
Ja, je zegt relatieve vrijheid, wat is dan die?
Ja, er zijn allerlei voorwaarden waar ze gaan moeten houden. Ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd, maar dat zal zijn reclasseringstoezicht, meldplicht bij de reclassering.
Paspoort inleveren.
Paspoort inleveren.
Zomervakantie kunnen ze niet...
Wel in eigen land.
Ja, tuurlijk.
Wel in eigen land. Ja. Contactverboden ligt wat lastig, want er zijn natuurlijk een aantal jongens zijn gewoon familie van elkaar.
Ja.
Dus dan is het heel lastig om te zeggen, ja, je mag je broer niet zien of je mag je neef niet zien. Ze zijn in ieder geval aardig aan banden gelegd door justitie om herhaling te voorkomen.
Ja.
Maar het was een verrassende uitkomst. Ik sprak toevallig deze week nog met advocaat Umut Oeral. En die was eigenlijk aangenaam verrast dat zijn cliënt Okan P. naar huis toe mocht.
Ja.
Ondanks zijn beperkte rol in het dossier, zoals hij het zei.
Ja, want hij was een van de Twentse linken, zou ik maar zeggen, in dat proces. Hè?
Ja. Verder heb je dan Mitchell van H, Mitch K en Michel B. Een van de oprichter van de inmiddels verboden club.
Ja, dat ze hun proces nu op vrije voeten mogen afwachten. Is het iets dat vaker gebeurt? Kijk, een cocaïnezaak, heeft het dan te maken met het feit dat het niet om een gewelddelict gaat? Dat je dan... Maakt dat voor het gerecht niet uit?
Nee, dat hangt ook een beetje van de rechtbank af waar je bent. Ik hoor advocaten ook wel eens klagen van bijvoorbeeld de rechtbank in Almelo is in hun ogen soms wel eens te streng. En dan hoor je op de gang al van, het is die en die rechter, vergeet het maar. We gaan het wel vragen, maar we weten al wat de uitkomst zal zijn.
Mm-hmm.
En volgens hun is bijvoorbeeld de rechtbank in Rotterdam en misschien dus ook wel Den Bosch, dat weet ik niet, daar veel makkelijker in, dus aanhalingstekens. Die ziet gewoon van, dit duurt nog wel een jaar voordat deze zaak inhoudelijk behandeld gaat worden. De regel is op vrije voeten, tenzij. En dan gaat zo'n rechtbank eerder over tot het schorsen van de voorlopige hechtenis, zoals het formeel heet. Dus dan mag je proces in vrijheid afwachten.
Ja, en het bijzondere in deze zaak is natuurlijk nog, dan gaan we even wat verder terug, de jongens, de top van Satudara, de mensen die leiding hebben gegeven aan Satudara, die zijn in december 2021 tot lange celstraffen veroordeeld. Door de rechtbank en ze zijn in hoger beroep gegaan. Dus zij liepen in het hoger beroep al, waren ze geschorst. Dus dat betekent dat ze in hun schorsing zijn, volgens justitie, zijn verder gegaan met de invoer en de handel in cocaïne.
Ja. Is dat dan ook de reden dat de advocaten verrast waren dat ze alsnog op vrije voeten hun...
Ja, want dat zou een extra reden kunnen zijn om te zeggen, jullie hebben aangetoond, eigenlijk jullie voorlopige hechtenis niet water, of jullie vrijheid niet water zijn, omdat je toch doorgaat met criminele activiteiten.
Ja.
Althans, zo zegt justitie dat. Aan de andere kant, wat Maarten net terecht opmerkt, Rotterdam, de rechtbank daar, daar komen heel veel zaken voorbij en dan hebben we het niet over 2.000 of 4.000 kilo coke. Dan hebben we het over 17.000, 18.000 kilo. Ja. Nou moet ik er wel bij aandragen dat ook in deze zaak het waarschijnlijk nog gaat om veel meer cocaïne dan
tot nu toe bekend is gemaakt.
Er zitten in het dossier, heb ik begrepen van een van de advocaten, echt gesprekken dat het gaat over 30.000 tot 35.000 kilo cocaïne.
Ja.
Die klaar zou staan voor deze organisatie. Dat wil niet zeggen dat ze hebben gezegd van kom maar op met die 35.000 kilo. Want waar laat je zoiets? Hè?
Ook ja, dat. Geen idee.
Maar het zit wel in het dossier. Dus vandaar dat het ook best wel verbazingwekkend is dat ze naar huis mochten.
Mm-hmm. Ja, en dan eind dit jaar de volgende...
Er komt eerst nog een proforma zitting. Dan zal er een regiezitting. Dat zijn eigenlijk gewoon voorbereidende zittingen. En bij de regiezitting wordt gekeken van oké, wat is het spoorboekje? Waar gaan we naartoe in de inhoudelijke behandeling?
Ja.
Wat de laatste tijd wel vaak ook zien is dat de verdediging gewoon procesafspraken maakt met het op. Maar ministerie. Dus dan wordt er gewoon eigenlijk onderhandeld. Hè, van oké, als jij jouw cliënt geeft aan van nou, dat is mijn aandeel. Dan zal het OM zeggen, nou, we gaan die en die straf eisen en we willen zo en zoveel geld van jou terug. Nou, en dat laatste, dat is natuurlijk het pijnpunt bij criminelen. Als ze heel veel geld hebben verdiend, dat ze hun geld in zouden moeten leveren. Maar dat is geen garantie, want misschien zegt het finale oordeel ligt bij de rechtbank. Als de rechtbank zegt, ja, leuk en aardig allemaal die afspraken tussen verdediging en openbaar ministerie. Maar wij willen gewoon een signaal naar buiten toe van, je moet je hier niet mee bezighouden. Nou, ja, dan is het gewoon klaar en dan ga je gewoon naar binnen. Ja. Zoals het zo mooi populair gezegd.
Ja. Hey, je zegt binnen. Wie ook binnen zit op dit moment is Simo D.
Zeker.
De godvader van de Twentse onderwereld.
Zelf benoemd.
Goede toevoeging.
Ja, want hij heeft natuurlijk altijd in chats heeft hij zichzelf godvader genoemd. Maar dat was daar komen we misschien zo nog wel. Maar vraag verder.
Ja, hij vreest dat zijn rivalen hem zouden willen liquideren.
Ja, nou, we moeten misschien even terug voor de luisteraars. Simo D. is samen met Marcus T. Veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij het aansturen van allerlei aanslagen in de Twentse onderwereld. Tussen 2017-2018.
Drie pogingen tot moord.
Ja, drie pogingen tot moord. In brandsteken van de kapper, beschietingen, iemand laten liquideren in Gronau. En zij zijn
pogingen, zeker.
Want er is niemand overleden.
Nee.
Maar dat was een wonder. Zij zijn ook in hoger beroep gegaan, dus Simo en Marcus T. Simo D. En afgelopen week was daar de eerste pro forma zitting van. En het was een beetje bijzonder, want uiteraard, dat dient op zo'n moment in Arnhem. Nou, de inhoudelijke behandeling is op Schiphol geweest, hè, in de streng beveiligde rechtbank. Dus ik had keurig geïnformeerd van, gaat dit gewoon allemaal in Arnhem gebeuren? Nou, dat ging in Arnhem gebeuren. Eigenlijk zou Marcus T. via een videoverbinding aanwezig zijn en Simo D. niet. Nou, onderweg naar Arnhem kwam ik er in één keer achter dat het wel Simo D. was die aanwezig zou zijn via videoverbinding. Alleen, die zaken zouden niet tegelijkertijd zijn. Dus ik was net op tijd bij de rechtbank in Arnhem. Ik kon gelukkig mijn auto recht voor de deur parkeren, waardoor ik precies tegelijk met zijn advocaat naar binnen kon. En,
klinkt een beetje als een film. Zo.
Ja, het leek ook een film. En, en vervolgens was het bijna hilarisch. Simo zit op dit moment in een andere PI. Hij zat eerst ergens anders. En ze kregen via Skype wel beeld, maar geen geluid. Nou, allerlei vijf en zes en de griffieren, 14 keer gebeld naar de PI, kwam elke keer in Vught terecht. Nou, je zou bijna zeggen, het is een voorbode. Dat is het niet. En uiteindelijk, het was een hele korte zitting. Maar wat naar buiten kwam, is dat het Openbaar Ministerie heeft hem hij is binnen de PI in een strenger regime geplaatst, omdat het Openbaar Ministerie beschikt over informatie dat hij op een dodenlijst staat. Nou is dat bij Simo D. misschien niet zo heel gek. Hij maakt al jaren deel uit van de onderwereld. Niet alleen in Twente, ook in Duitsland. Mm-hmm. Veroordeeld voor drugshandel. Maar het gek is, het Openbaar Ministerie kwam eigenlijk ermee naar buiten dat die informatie komt uit een hoek waar Simo D. van is vrijgesproken. En dat gaat om de aanslagen in de Ben Koenenstraat en de beschieting op Club Lux in Enschede. Uh-huh. Daar zou geschoten zijn op die panden, omdat daar eventueel leden die geleerd zijn aan Satudara zouden verblijven. Maar het gekke is, Simo D. en Marcus T. zijn allebei vrijgesproken van betrokkenheid bij die aanslagen. Ook de vermeende uitvoerder, Maurits R., kleine wolf, we gaan het even heel, we gaan even heel diep.
Ja.
Die is ook bij het Hof vrijgesproken van die aanslagen. Dus eigenlijk is justitie terug bij af in die zaak. Maar het gekke is, blijkbaar komt uit die hoek nu wel de dreiging op het leven van Simo D.
Ja, dus hij heeft echt sterke aanwijzingen dat het uit die hoek komt.
Ja, ze hebben dat ook expliciet zo gezegd. Mm-hmm. Alleen Simo D wil weten wat die informatie is. Dat hebben wij natuurlijk niet gehoord in die zitting. Dat gaat via zijn advocaat, dat gaat via vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie. En die zullen hem duidelijk gaan maken waar het vandaan komt. Ja, hij is natuurlijk iemand met veel bravoure. Dus hij zal niet direct heel erg bang zijn. Maar hij wil wel graag weten waar die rekening mee moet houden misschien.
Ja.
Zou hij dat niet weten al? Stiekem?
Nou, stiekem wel. Maar hij heeft inmiddels, denk ik, zoveel mensen tegen zich in het harnas gejaagd dat de kogel kan van links, van rechts en van achter en van voren komen. Of het mes, dat weet je niet. Maar ik denk dat hij wel rekening houdt met ooit een aanslag op zijn leven. Ja.
Ja, misschien een hele domme opmerking, maar hij zit toch binnen. Dan...
Ja, maar er zijn allerlei mensen die toch weten te slagen om iemand binnen ook van alles aan te doen.
Ja.
De voorbeelden zijn legio.
Ja, nou, die gaan we hier ook niet bespreken.
Lijkt me niet handig.
Nee, zijn er nog andere zaken die de afgelopen week hebben... Ja, Dia Jaffo heb ik nog op mijn lijst staan, zie ik. Die zou onderdeel zijn geweest van een internationale drugsorganisatie.
Ja, dat is bij de zitting naar buiten gebracht.
Ja, ik zou het nou eerst even uitleggen wie Dia Jaffo is.
Ja,
trouwens.
Precies. Heel goed.
Laten we dat even doen.
Tip van een luisteraar, hè? Mooi is dat.
Ja, dat nemen we gewoon direct mee. Dat, heel goed. We zijn open voor reacties.
Wat dan eerst, wat was de tip van de luisteraar voor de luisteraars die tip niet hebben gehoord?
Nou, wij praten natuurlijk over allerlei zaken waar we helemaal in zitten. En voor sommige luisteraars is het dan wel eens even
wie was het ook alweer?
Waar ging het ook alweer over? Dus, ja. Maar vertel Frank.
Ja, Dia Jaffo, die is in... Wanneer is die vermist? Dat was,
December 2022.
Kijk, die is toen vermist.
21.
Ja, man uit Enschede. Ja. Is bij een vriend in de auto gestapt destijds. En is toen in mei
is die
gevonden in plastic gewikkeld in een kanaal bij Bruchtenveld in Klopt. Overijssel.
Ja.
En gewoon een familieman en had in het verleden al wel duistere dingetjes gedaan, maar zou weer op het rechte pad zijn. Maar dat bleek dus uiteindelijk toch niet zo.
Nee. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij zich volop ophield in het drugsmilieu en dat hij gewoon bezig was samen met Duitse criminelen. Om ook ladingen drugs te verschepen of deze kant op te laten komen.
Hard drugs dus?
Ja.
Sowieso.
Dus het zou niet om hennep gaan, maar bijvoorbeeld om cocaïne.
Mm-hmm. Ja, maar in de eerste stadium zou het om hennep zijn gegaan, toch?
Ja.
Tenminste, maar, dat was waar men toen vanuit ging.
Ja, daar ging men toen vanuit. Maar dus, inmiddels beschikken ze blijkbaar over informatie dat hij op de avond van zijn verdwijning, dat was helaas ook op de avond, de dag van de verjaardag van zijn zoontje, dat hij op dat moment eigenlijk een drugsdeal zou hebben.
Ja.
Of in ieder geval een afspraak met dealers zou hebben. En vervolgens is hij van de aardbodem verdwenen totdat hij in mei letterlijk boven kwam drijven.
Wat is dan de rol van de, ik noem maar even de hoofdverdachte uit Den Ham dan? Want er zijn in totaal 3 man opgepakt, 2 weer vrijgelaten en eentje zit er nog vast.
Ja, het wordt nog steeds niet helemaal duidelijk of hij betrokken is bij de dood van Dia Jaffo. Waar hij sowieso bij betrokken is bij het wegmaken van het lichaam. Zijn DNA-materiaal is gevonden op een koord waarmee Jihad was vastgebonden. Aan het lichaam was een brandslang, haspel,
houder
was bevestigd. En die komt uit de winkel van de verdachte.
Ja.
Die is daar ergens van de muur afgezaagd. Dus hij heeft betrokkenheid. Alleen het vervelende is, deze man spreekt zeer, zeer beperkt Nederlands. Dus het delen van het dossier moet dan eerst worden vertaald voordat hij überhaupt iets kan verklaren.
Ja. En wanneer gaat deze zaak dan verder?
Die gaat, dit
jaar nog? Ja, hè?
Ja, nou in ieder geval wel in een pro forma zitting weer.
Ja.
Maar ik denk dat de inhoudelijke behandeling, dan hebben we het echt wel weer over 2024.
Ja.
Meteen daarop aanhaken, deze man komt niet vervroegd vrij. Daar gaan we niet van uit.
Die mag niet zoals de mannen in Den Bosch. Uit Den Bosch.
Nee, dat lijkt me niet. Hij wordt verdacht van een levensdelict. Ja,
er zit dus eigenlijk nog een grote organisatie aan vast.
Die, ja.
Waar dit uitvoerders in zijn, als ik even meega in dit verhaal.
Het lijkt er gewoon op dat hij is geslachtofferd voor misschien wel het verkeerd lopen van een transport. En dan is hij ter verantwoording geroepen. Ja, en dan in het milieu moet er dan iemand Ja, die wordt ter verantwoording geroepen of die wordt gewoon geliquideerd. Nou, ja. Daar lijkt dit heel erg op.
Mm-hmm. Ja. Nou, dat gaan we ongetwijfeld volgen.
Zeker.
Andere zaken die we ook nog gaan volgen, die jullie nu even willen aanstippen. Want ik zie dat we over onze vaste tijd heen zitten.
Ah, nee, het is vakantietijd, ook in de rechtbank. Dus officieren zijn op vakantie, rechters en advocaten en sommige verdachten ook.
Ja.
Al dan niet binnen deze landsgrenzen. Dus het is wel wat rustiger. Er zijn voornamelijk veel pro forma zittingen. En dat is omdat verdachten die nog wel vastzitten, die moeten gewoon af en toe om de zoveel tijd voor de rechter komen. Zoals eind deze week nog een pro forma zitting in Zwolle. Vanwege cocaïnetransport tussen naar Twente en de Achterhoek. Dus waar hengeloze verdachten bij betrokken zijn. Maar dat is gewoon waarschijnlijk een kale pro forma, zoals dat heet.
Ja.
Dus daar gaat niet zoveel spannends gebeuren.
Echt een soort van formaliteit.
Ja.
Ja.
Maar goed, tips zijn altijd welkom.
Ja, Suus veranderen, podcast@tubantia.nl.
Dat bedoel ik.
Als je tips hebt, dan zijn ze van harte welkom. En,
zeker.
We nemen ze vertrouwelijk in behandeling.
Absoluut.
Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.